Goedemorgen gemeente, andere belangstellenden, we heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee M. van Dalen uit Noorden hoopt voor te gaan. Namens de kerkenraad voor u de volgende afkondigingen. Deel verlente volgende week 15 augustus in de ochtenddienst dominee Kleinbloesem uit Goudswaard en de avonddienst dominee Lohuis uit Scherpenissen. Inzameling van de collecte voor vandaag. De eerste collecte voor de stichting Stefanos. Tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Wij doen voorbeden voor mevrouw De Hoog van de Kostendijk. Afgelopen week overleed haar oudste dochter. We willen in dit sterfgeval ook voorbeden doen voor de familie Olieman uit Nieuwerbrug. We doen tevens voorbeden voor de familie Oskam uit het Laag Einde. Aanstaande donderdag hoopt de heer Oskam aan een staaroperatie te ontvangen. Hiermee zal in verband zijn vrouw voor enkele weken worden opgenomen in het verzorgingshuis De Snavelenburg in Maarsen. Tevens mogen we dankzegging doen met de heer Treur. Vanuit de Hoge Brug. Afgelopen week kreeg hij een nieuwe heup, het welk naar omstandigheden zeer goed gaat en hij weer thuis is voor verdere herstel. Kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als die met ons op afstand verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen luisteren naar het leven van Gideon en met name dat gedeelte waar Gideon de opdracht krijgt om het beeld van zijn vader, van zijn familie, om te hakken en een nieuw altaar te bouwen. En daarom willen we nu samen gaan zingen uit Psalm 115, het tweede en vierde vers. Nochtans is God het doel van onze lof, Hij onze God. Hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen, hun afgoon. Zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, waaraan zo snood, zo kwaad als stout, Gods eer wordt opgedragen. Psalm 115, 2 en vers 4. willen samen het woord van God openen. Luister al eerst naar de geboden die God door de hand van Mozes heeft gegeven. En de samenvatting die Jezus daarvan ons leert. En dat beantwoorden we met Psalm 119, het 63ste vers. Ik ben uw knecht. Geef mij dan recht verstand. Zo zal ik uw getuigenissen leren. Nu is het tijd dat zeer een rechterhand haar kracht vertoont in het goddeloos kwaad te weren. Ook met oog op de schriftlezing straks, Psalm 119, vers 63, in antwoord op de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus antwoordde de schriftgeleerde, die tot hem kwam en vroeg wat het grote gebod is van de wet. Toen zei Jezus tot hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. samen verder lezen het woord van God en lezen samen de roeping van Gideon tot richter in Richteren 6, vanaf vers 11 tot en met 32. Schriftlezing met oog op de verkondiging vindt u dus in Richteren 6, vanaf vers 11 tot en met 32. Waar wij de woorden van God horen, toen kwam een engel van de Heere en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas, de Abiezeriet, toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht van de Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zei tot hem, de Heer is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zei tot hem, och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is dit dan dit alles wedervaren? Waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heer niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft de Heere ons verlaten en heeft ons in de Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? Hij zei tot hem, och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zei tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. Hij zei tot hem, die nu genade gevonden heb in uw ogen, zal doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wij toch niet van hier totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf, het sop deed in een pot en hij bracht het tot hem uit tot onder de eik en zette het nader. Doch de engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken, leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel van de Heere stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was, roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. En toen ging er vuur op uit de rots, verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel van de Heere bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zei tot hem, vrede, zei u, vrees niet, gij zult niet sterven. En toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog tot deze dag in Ofra van de Abiezeriten. Het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide, neem een var van de ossen die van uw vader zijn te weten, de tweede var van 7 jaar. En breek af het altaar van de Baal dat van uw vader is en haal af het bos dat erbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte van deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van de haag die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij de dag dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad 's morgens vroeg opstonden, zie zo was het altaar van de Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? Als ze onderzochten en navraagden, zo zeiden men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit, dat hij sterve, omdat hij het altaar van de Baal heeft omgeworpen, omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zei tot alle die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen, die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. die hij een god is, hij twistte voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. En daarom noemde hij hem te dien dagen Jerub Baal, zeggende, Baal twistte tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Tot zover de woorden van God. Laten wij samen bidden om een zegen over dit woord. Laten wij bidden. Heere, almachtige God en Vader in de hemel. De stilte van dit bedehuis, van onze woonkamers, of waar we ook zijn, komen we tot u in gebed. Om stil te worden voor u. Om u in onze stilte de lofzang toe te zingen, zoals we net zongen, nochtans bent u onze lof waard. Nee, niet de afgoden, niet de dingen die ons zo bezig kunnen houden, maar toch u, want u bent de levende. U bent de almachtige God, u bent die God die regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent altijd dezelfde. En daarom mogen we ook vanmorgen tot u komen in gebed. Het zijn toch die woorden die u zelf sprak door Maleachi heen. U bent niet veranderd, o huis van Jacob, maar ik ben het ook niet. En Heere, zo geldt het ook ons. Wij zijn ook niet veranderd. Na vorige week, toen we ook hier waren of ons verbonden hebben met de gemeente. Wij zijn zondaren. En ook daar werden we aan ontdekt vanmorgen als we die 10 woorden van u, uw samenvatting, in het bijzonder op ons in laten werken. En naast ons eigen leven hebben gelegd. Onze zijn zo bekend, die geboden van u, maar Heer, de praktijk is zo weerbarstig. En ons leven gaat er telkens weer een andere kant uit. En dat beleiden we voor uw aangezicht, ook vanmorgen. Beleiden onze schuld, ieder voor zich, en gezamenlijk als gemeente. Heere, wie zijn wij, dat u tot ons spreken wil? En daarom is ons gebed, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Heere, wilt u zo vanuit die verzoening tot ons spreken? Ons bij de hand nemen, ook in ons leven, net als Gideon. Opdat wij uw stem mogen verstaan, ook vanmorgen, als we de woorden van Gideon mogen naspreken, uw woorden mogen naspreken, tot we ons in mogen laten werken. En zo door u aangesproken, gesterkt, bekrachtigd, maar ook vermaand, vertroost, het kerkgebouw mogen verlaten. Heere, ga dan zo de rijen door met uw Heilige Geest. En wilt u ons allen aanraken, dat wij luisteren mogen naar wat u te zeggen hebt, of we nu jong zijn, of we nu tot de oudste van de gemeente behoren. En alles wat ertussen zit, wie we ook zijn, Heere, spreek tot ons van onder uw eeuwige armen. En laat merken dat u niet wil dat wij leven zullen volgens eigen inzichten, maar dat we doen wat u behaagt. Dat u niet wil dat wij verloren gaan, maar dat wij leven voor u tot in het eeuwige leven toe. Heere, wilt u dat schenken, ook vanmorgen, en zo ons genadig zijn, om Jezus wil alleen. Amen. gemeente. Gideon werd geroepen om de strijd aan te gaan, om het beeld omver te werpen. Maar hoe zou hij dat kunnen als hij niet ging in de kracht van God? En dat willen we ook uitzingen met Psalm 31, het tweede en derde vers. Och, neig tot mij uw gunstig oren, schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij. En het derde, gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Ja, uw naam ter eer, zult gij mij tot een herder wezen. Psalm 31, 2 en 3. Vanmorgen luisteren we dus naar de opdracht die Gideon krijgt van God om het afgodsbeeld, het bos, om te hakken. We doen onder het thema opruiming geboden. Opruiming geboden. We luisteren dus naar vers 25 tot 32 in drie stappen. Allereerst de eerste stap is de opdracht. Dat zal het grootste gedeelte van de preek zijn. Vervolgens naar de uitvoering en tenslotte letten we op de reactie die daarop volgt. Let eens op de opdracht die Gideon krijgt. Vervolgens op de uitvoering. En tenslotte op de reactie. Gemeente, jongens en meisjes, ook vanmorgen in de kerk. Vanmorgen gaat over Gideon. En Gideon, de verhalen van Gideon heb je wel eens gehoord, denk ik, op school. Op de zondagsschool. Gideon die verstopt was. daar ergens in het dal van de wijngaard, bij de wijnpers, tarwe aan het dossen. Op een hele vreemde plek, dat moet je natuurlijk niet beneden doen in een dal waar de wijnpers is, maar moet je boven op de heuvel doen, want dan kan de wind het kaf meenemen. Maar Gideon, die heeft zich verstopt, want hij is bang voor de vijand. En als we dat lezen in vers 11, staat er zelfs dat Gideon van plan is om te vluchten. Als u in uw Bijbel kijkt, staat er die cursief, hè, dat staat er in het Hebreeuws. Dus je kunt ook lezen, niet om alleen de tarwe veilig te stellen, maar om zelf te vluchten met een klein beetje tarwe voor onderweg. Maar al zijn plannen zijn anders geworden door het bezoek van de engel. Alle onrust in zijn hart is totaal verdwenen, want aan het einde van het gedeelte lezen we dat Gideon de boodschap krijgt: vrede zij u. Vrees niet, u zult niet sterven. En vol vrede in zijn hart bouwt hij daar een altaar. De Heere is vrede. Gideon, vol van God, van zijn vrede, van zijn aanwezigheid. Vol verwondering ook, want ik heb God gezien en wie zou dan kunnen blijven leven? Maar hij stond daar en mocht zijn dank betuigen door dat offer. Ik las van de week een uitspraak die daar wel op slaat, dacht ik. Van een Rooms-Katholieke geestelijke. De 16e eeuw. Om mijn ziel, gij zijt in staat om God te genieten. Wee u als gij dan tevreden stelt met ook maar iets minder dan God. Dicht in de nabijheid van God. Wee u als je iets anders boven God stelt. Daar tevreden mee bent. En zo ging Gideon naar bed. Diezelfde nacht was God daar opnieuw. Tijd om te slapen en in die nacht klonk daar de stem van God: Gideon, je moet aan het werk. Je moet gaan opruimen. Opruimen. Nou, jongens en meisjes, jullie hebben dat misschien ook wel gehoord afgelopen weken in de vakantie. Nu moet je eerst maar eens dit gaan opruimen. Die kamer waar het een rommeltje geworden was. Eerst de tafel opruimen van het eten, dan pas mag je weer verder met spelen. Want nu je thuis bent, nu kun je ook wel eens even helpen, zo zegt mama dan toch? Zo klonk het bij ons thuis. Maar ja, hoe was het? Voor dat leuk om te doen, voor dat fijn? Je deed liever iets anders. Opruimen. De een doet het graag en de ander heeft er niets mee. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Opruimen is dat neerleggen waar het hoort. De boeken bij elkaar in de kast, de potlood in de doos en ga zo maar door op jouw slaapkamer. Maar opruimen kan ook heel lastig zijn. Niet die boeken die in de kast moeten, maar mama zegt, die ene beer die is al zo oud geworden, waar je altijd mee geslapen hebt. Die ga ik weggooien. Die moet je maar opruimen. Maar dat vind ik niet leuk. Dat doet pijn, want daarmee sliep je, dat was jouw troost toen je verdriet had. Daar heb je misschien wel verhalen tegen verteld voordat je ging slapen. Ging overal mee naartoe en als hij kwijt was, oh. Maar nu zegt mama, het is tijd, het moet weg. Dat doet pijn. Maar dat ervaar jij niet alleen, dat ook de grote mensen. Want als u uw huis gaat verbouwen of u moet verhuizen, dan zegt u, ja, dat ene meubelstuk, ja, ik wil het niet kwijt. En toch moet het. Want het past niet meer. Het volgende huis is kleiner. U krijgt een ander interieur, past er niet meer bij. Maar u hecht er waarde aan, want het is nog van vader geweest. Vader heeft het gemaakt. Opruimen. Ja, Gideon moest het ook opruimen. Dat gebeurt in diezelfde nacht. Die opdracht krijgt hij. Opruimen dus, met alle pijn van dien. Maar laten we al eerst net eens even wat en wanneer dat gebeurt. Ik zei al, in diezelfde nacht. Ja, Gideon die vol was van God, die zijn leven aan God gegeven had met dat offer van dankbaarheid. De Heere is vrede. Leefde in de toewijding. En op dat moment spreekt God opnieuw. Gemeente, is ligt hier niet een les, al zo aan het begin van de preek. Nog voordat de opdracht klinkt, al een les. Als wij leven in toewijding aan God, heeft God middellijkerwijs de ruimte om tot u te spreken. Hebt u die ruimte bij uzelf? Want er komt nogal veel op af, of niet? Er zijn zoveel dingen die de aandacht vragen in ons leven. Maar hier zien we in de geschiedenis van Gideon al een eerste geestelijke les. Juist door bezig te zijn met de dingen van God, komt de ruimte bij God vandaan dat hij tot u spreekt. Dan zegt u, maar God is toch machtiger? Dat weet ik. En dat laten we voluit staan. Maar God werkt toch ook in de lijn van de middelen. Als wij niet onze Bijbel open doen, kan God toch niet spreken. Neem er de tijd voor. Vooral op deze dag. Ook in vakantietijd. Ruimte om te spreken. En dan zien we wat er gebeurt, hè. Gideon die aan God verbonden is. Laat ik het zo zeggen, tot geloof gekomen is. Waar het tot opening gekomen is, waar hij eerst verstopt zat, beleidt hij nu openlijk, de Heere is mijn vrede. Gaat het wel verder? Direct. Hij zegt, dus logisch. Nou ja. Gideons ogen moeten wel voor open gaan. Want zo logisch is het toch niet, of kent u uzelf nog niet? Maar dan gaat God spreken en gaat vertellen wat Gideon moet doen in het leven van Israël. En jongens en meisjes, toch even dat voorbeeld ervan opruimen. Dan zeg je, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Mijn kamer opruimen. Dan komt mama en zegt dan, ja maar dan help ik je toch even. Dan begin je in die hoek en dan doe je eerst dit stukje. En dan doe je je bureautje even opruimen. En dan je boekenkast weer netjes zetten. Ja, en dan snap je, in stapjes kom ik er wel. Nou, de eerbied, God zegt ook wat wij moeten doen. We hebben een Bijbel gekregen. En hoe weet je wat je moet doen? Hoe weet u wat u moet doen? Nou, door heel eenvoudig te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Het was toch het eerste gebod. Hoor, Israël. Zo sprak Jezus. Want het geloof is uit het gehoor. In het gehoor naar het woord van God. Aan het begin en telkens weer in het geestelijk leven. Dan gaat God spreken. Natuurlijk, we kennen de geschiedenis hoe dat gaat met Gideon. Wat hij moet doen. Maar als je op je in laat werken wat aan de hand is. Gideon die daar in de wijnpers zat. Aan het begin van die dag. Voor die nacht. Bezig om te vluchten voor de vijand. Want zo was de situatie in Israël. Zo aangrijpend was de situatie. Dan zou je denken, als Gideon geroepen wordt om als held te dienen, dan moet hij de aanval inzetten tegen de Midianieten. Een aanvalsplan schrijven, mensen bij elkaar roepen, en dan de aanval, en daarna kan alles in alle rust opgeruimd worden. Maar dat horen we niet. Als God spreekt, dan begint Hij met het begin, met de kern van het probleem. Dat altaar en dat bos. Dat Baalbeeld, wat daar stond, en die Asherah, zoals in het Hebreeuws staat, en hier is het vertaald met een bos, met een haag. Je kunt ook vertalen met een soort totempaal. Een houten boomstam die versierd is, een beeld uitgehakt is. Baal en de Astarte, de Asherah, beide goden van vruchtbaarheid. Beide goden van voorspoed. Die hebben ze aanbeden, de God van Midianieten en van de Amalekieten. En ze dachten, nu gaat het goed komen. Maar al 7 jaar lang is de oogst kwam wel op, maar ze werd vertreden door de vijand. Hoe ze ook deden tegen die goden, er kwam geen vrucht in de schuur. En dat was het diepste probleem. God zegt, dat probleem, Gideon, daar moet je mee beginnen. De strijd tegen de diepste vijand, de vijand van God, want we hebben het net gehoord, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het eerste gebod notabene. Zo moet Gideon dus de strijd aangaan, voor zichzelf en voor zijn volk. Dat was de opdracht. Strijd tegen de vijand, daarom opruimen. Als je dat op je in laat werken, wat Gideon sterk geworden is. Jongens en meisjes, gemeente, wat lijkt hij dan veel op de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is gekomen naar deze wereld. Om opruiming te houden, om de strijd aan te gaan. De strijd tegen de vijand van God. Die probeert het volk te verleiden. En dat begon al aan het begin van zijn bediening in de woestijn. Tot op het laatste toe aan het kruis. Jezus is gegaan. In eigen kracht. Gideon niet. Hij mocht gaan in de kracht van God. Maar hij had wel een opdracht. Het was niet zomaar een beeld. Het was niet zomaar een altaar, het was niet zomaar een bos, maar het was van zijn vader. Van de burgemeester, Joas. En zijn vader was de burgemeester van het dorp, zouden we vandaag zeggen. Hij had de leiding. En daar moest Gideon dus beginnen, bij zijn eigen gezin, bij zijn eigen familie. Wat moet dat heftig geweest zijn? Gideon, gelovig man, zou hij het niet gezien hebben dan? Zou hij er geen last van gehad hebben? Of misschien aan gewend geraakt? Aan die beelden daar bij vader Joas op zijn landgoed? We weten het allemaal niet. Maar de opdracht is duidelijk. Geloven, opruimen, strijd. Dat begint bij onszelf. Bij onze eigen familiekring. Bij de kern, de bron van het probleem. Die afgodendienst wat de nameloze profeet al voorspeld had, voorzegd had toen hij rondging door Israël. En daarom moest Israël zich bekeren. Maar Israël deed het niet. Maar toen kwam God tot Gideon. En Gideon moet daar dus mee verder. In zijn eigen leven. Maar nu kan het ook. Nu God met hem is. Nu hij bekrachtigd wordt van God uit. Immers hij had al vrede met God. En zo ook vanmorgen, in uw hart, in uw leven. Hoe zouden wij opruiming kunnen houden? Hoe zouden wij de strijd aan kunnen gaan als er geen vrede is tussen God en ons hart? dan wordt het een wetticisme. Je moet dit doen en je moet dat doen. Dan moet ik u gaan zeggen wat u moet doen, maar daarmee redden we het niet. Maar de opdracht komt wel naar ons toe, ook vandaag. Opruiming geboden. Juist levend uit de handen van God. Gemeente, wat hebt u op te ruimen? Soms is het heel eenvoudig. Je kunt het zo naast je neerleggen, maar er zijn ook van die hardnekkige dingen die in ons leven aanwezig zijn. Waar je zoveel aan hecht. Het voorbeeld, jongens en meisjes, die knuffelbeer van je. Dat ene meubelstuk in huis. Nou, dat is nog heel eenvoudig eigenlijk. Maar als er iets is wat in uw hart zit, wat altijd maar weer meegaat en denkt, dit is het. En tegelijkertijd weet u, dit is het niet. Dat die strijd tussen de geest en tegen God, dat geeft botsingen. Met de woorden van God. Met zijn geboden. Gedachten die in uw hart zijn. Over God en zijn dienst. En die u verlammen in de dienst van de Heer, in de overgave. Dat u denkt aan alles te moeten voldoen. Maar God zegt vandaag, kom. Of aan de andere kant van het spectrum, dat u denkt, het gaat allemaal vanzelf. Want Jezus heeft alles voldaan. God vraagt uw leven. Onvoorwaardelijk liefhebben. Ja, dan moeten jongens en meisjes, jongeren ook wel eens gedachten in ons hart aan de kant. Gedachten die we zomaar met ons meedragen, die in ons leven gekomen zijn. Omdat we staan in deze maatschappij. Media die ons van alles voorhoudt. Die invloed op ons heeft, of we nu willen of niet. En die ons denken over God beïnvloeden. Denk aan alle ontwikkelingen in de maatschappij. Kranten staan er vol mee. De pandemie. Het klimaat. Stikstof, wat onze bedrijfsvoering ten diepste raakt. Ze werken in de agrarische sector. Allerlei ontwikkelingen die we lezen en die we met ons meedragen in ons hart en waar we zorgen om kunnen maken en dat we helemaal voor kunnen gaan inzetten of alles kunnen gaan lezen wat te vinden is op internet. En ondertussen, waar is God in al die artikelen? Pijnlijk genoeg lezen we er weinig van, toch? Maar we laten ons wel meenemen. Of al die plaatjes, die gepimpte plaatjes die jij tegenkomt op de social media. En denkt, zo moet ik ook zijn. En daar ga je mee aan de slag, maar je redt het niet. Die beelden die je ziet. Dingen waar je voor gaat. Dat kan uw werk zijn, dat kan uw lichaam zijn, dat kan sport zijn. Dat kan van alles zijn. Het meeste hebben toch te maken met ons eigen ik. Als ik het maar heb. Kijk mij eens. Wat ik gepresteerd heb. En zo kunnen we allemaal goden opnoemen. Nee, we hebben niet meer afgodsbeelden in de tuin staan. Of in huis. Maar er zijn zoveel andere dingen die er wel zijn. En waarvan God zegt. Zo niet. Het vraagt keuzes. Om te leven voor God. Dus niet die Netflix film vanavond. Of morgen. Dat doe je toch sowieso niet op de zondag zou ik zeggen. Maar de verleiding is zo groot 's avonds in je bed. Niet al dat nieuws en dat gedoe erover. Maar even aan de kant om rustig te worden. Rust te creëren om te luisteren naar wat God zegt. Dat je een limiet moet stellen aan je hobby, aan je werk, aan je social media. Dat je aan de hand van de Bijbel eens even gaat afvragen. Vanmiddag, er is genoeg tijd tussen de diensten door. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En wat vraagt God van mij? Waar ligt de strijd? Want wat je dierbaar is, wat je dierbaar was, dat moet eruit. Zodat wij met heel ons hart, met heel ons bestaan, God dienen. Want dat is de keerzijde, gelukkig maar. Want we rijmen niet alleen op om te vernieuwen. We slopen juist om iets nieuws te maken. Daarvoor is opruiming geboden. Want God had nog een tweede opdracht. Niet alleen slopen, maar ook bouwen. Een altaar. Als alles op orde is. Als alles een gewijde plaats geworden is. Maar nu voor God. Moet je de stenen nemen en het hout schikken. En de stier daarop leggen. Tot een brandoffer. Ja, Gideon moet gaan offeren. De stier die hij meegenomen heeft. De stier die hij misschien wel gebruikt heeft om die bossen om te rukken. Om die paal omver te trekken. Om dat beeld kapot te trekken. Nu moet het stier geslacht worden. Een stier van 7 jaar, een speciale. Hij stond als tweede in de stal, had God gezegd. En zo moet je die meenemen. 7 jaar was die stier er al. Te midden van de plunderingen. En van de kanttekeningen zeggen andere commentaren. Die stier was bestemd voor Baal. Maar zo niet, zegt God. Neem die stier mee. En offer hem op het hout. Als een offer van toewijding. Het moet helemaal verbrand worden. Zo moest Gideon laten zien. Het leven van Israël moet weer volledig toegewijd worden aan God. En het eerste offer op die morgen is voor de Here. Leven voor God. Zoals God het had ingesteld bij Mozes. Het morgenoffer en het avondoffer. Een brandoffer aan het begin, een brandoffer aan het eind. Opdat wij ons leven richten op God, op Jezus. Ook vandaag. Opruimen door de kracht van God, de strijd aangaan. En onze harten aan Hem wijden. Om zo het beeld van Jezus te vertonen in ons hart. Ons leven te heiligen. En dat is aan het begin als u tot geloof gekomen bent. Maar ook als u al jaren leeft uit de hand van God. Blijft het nodig. Om telkens weer ons leven op te ruimen. Luisterend naar het woord. Steeds meer te horen van God. Steeds dieper te zien zijn liefde. Om nog meer in toewijding voor Hem te leven. Maar dat is niet gemakkelijk. Dat zagen we al bij Gideon. En Paulus schrijft het ook later. Als ik dat goede wil doen, ligt dat kwade mij bij. Dat is heftig. Dat is radicaal. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, schrijft Paulus in de Colossensebrief opnieuw. Diezelfde boodschap die door de hele Bijbel klinkt. Niet alleen leven met vrede met God in ons hart, maar ook elke dag weer toegewijd aan God. En zo dit gebod, ook vanmorgen. Heiligt uw leven, want ik ben heilig. En zo zien we Gideon aan het werk gaan, aan het opruimen. Maar jongens en meisjes, we zeiden al, opruimen is niet makkelijk toch? Je kamer niet. Je hebt niet altijd evenveel zin. Maar wat is het dan heerlijk als mama komt helpen, of papa, of een broer of een zus. Dan zie je dat bij Gideon ook zo gebeurt. Hij krijgt hulp. En ook nog dit, hè, als je aan het opruimen bent, wil je niet iedereen erbij. Want dan word je helemaal boos van. Dat is niet helpend. Dat zien we allebei bij Gideon gebeuren. Ze gaan in het donker. Het is middernacht. Nemen ze de stier mee. Niemand mocht hen zien. Bijlen mee, schoppen bij. En 10 knechten. Gaan ze dus op weg richting dat beeld. Richting dat bos. Die totempaal. In de nacht. Uit vrees voor de dorpsgenoten. De familie. En dan kun je dat op 2 manieren lezen, gemeente. Je kunt zeggen, wat is Gideon laf geweest. Had ik dat beter overdag kunnen doen. Ja, zo zijn wij mensen. Wat ben jij laf? Keuzes die we maken. Was Gideon nou zo bang voor zijn familie? Had toch de vrede van God in zijn hart? Maar u weet ook wel wat het kost om keuzes te maken die radicaal ingaan tegen alles wat rondgaat op het dorp in deze wereld. Jij merkt het gelijk als je zegt, ik stop ermee met Insta op je telefoon. Geeft een hoop reacties. U hebt het als u ervoor kiest, in uw opvoeding op latere leeftijd misschien wel, ervoor kiest om een gewoonte te breken. Want u zegt, ja, ik heb het altijd zo gedaan, maar dat is niet volgens de wil van God. Wij moeten het anders doen in het gezin. Nou, u hoort uw kinderen wel. Gideon dus ook, in de nacht gaat hij. Niemand mocht het zien, uit vrees voor zijn familie. Van jongere jongens en meisjes, ook vanmorgen in de kerk. Weet je wat nou zo heerlijk is? Dat je hier vanmorgen al ziet. Dat je luistert naar de Bijbel. En dat je vandaag al keuzes gaat maken. Dat je zegt, dit mag niet van God. Want als je het vandaag al leert, als je jong bent. Gaat het als vanzelf, als je ouder bent? Vanzelf, ja. Kost wel een strijd, dat wel. Maar je weet, van kinds af in mag ik de Heere dienen. En dan kan er niets anders zijn wat ik naast God mij tevreden staat. Want God is zo goed. Dat geeft zoveel rust in je leven, dat kan ik jou verzekeren vanmorgen. Want het is zo heerlijk om God te dienen. Om je leven aan God te wijden. Want Hij zorgt in alles voor je. Dat zie je precies bij Gideon. Ook in de nacht. Was God hem nabij. Waar wij als mensen wel van kunnen zeggen. Moet Gideon dat dan zo doen? Negatief. Maar er is ook een keerzijde. Je kunt het ook op de andere manier lezen. Gideon moet gedacht hebben. De dienst van de Heere moet zijn voortgang hebben. En daar hebben we geen pottenkijkers bij nodig. Geen verstoorders voor nodig. En daarom gaan we 's nachts, zodat het goed komt met de dienst van de Heere. En de volgende morgen het altaar er staat. Met het stier erop dat verbrand wordt. En zo heeft hij dus op een tactische manier ingezet. Zodat de eer van God niet verstoord zal worden. En de eer van God zal roken door de stier die verbrand wordt op het altaar. En zo de rook naar boven gaat tot een lieflijke reuk voor de Heer, zoals we regelmatig lezen. En dat komt ook voor vandaag de dag nog steeds. Ik las in de afgelopen week in de vakantietijd een boek van een jonge moslimvrouw. Zij dacht in de strijd voor de moslims te gaan. Maar ondertussen kwam ze in aanraking met God. Door dromen. Totdat ze een Bijbel in handen kreeg. Wat deed zij? In het geheim, in haar slaapkamer. Waar niemand kwam. Deed ze haar Bijbel open. En ze las en ze las. En ze legde de Koran ernaast. En ze las en ze las. En ze vergeleek. En ze kwam tot ontdekking. Deze God is werkelijk God. En zo heeft ze zich haar leven laten vervullen met Gods woorden. Totdat het moment kwam dat ze naar buiten moest treden. En haar vragen werden gesteld. En ze had heel veel talenten van de Heere gekregen. En ze kon ze beantwoorden. Omdat ze zo bezig was geweest in het donker, om het zo te zeggen. Voor de Heere, zodat de eer van God vergroot kon worden toen haar de vragen werden gesteld. En ze door de geest gedreven die vragen mocht beantwoorden. En zo mogen we dus soms in het geheim, soms in het openbaar, wat wijs is, gaan in de dienst van de Heere. Maar soms zijn sommige dingen nog te groot, toch? Maar geeft God mensen om ons heen, hier in de kerk, achter de camera nog meer, mensen, gemeenteleden, gelovigen, die ons helpen. Die ons kunnen ondersteunen. Hebt u zulke vrienden? Dat we zo gemeente zijn, gemeente. Jonge mensen, heb je zulke vrienden die om jou heen staan? Die jou helpen, ook misschien wel met die strijd op je telefoon. Dat je de app misschien al geïnstalleerd hebt. You are not alone, Jona app. Dat ze jou helpen om juist niet te veel daarmee bezig te zijn. Maar juist bezig te zijn in de dienst van de Heere. En zo kunnen we elkaar dus ondersteunen. Ondersteunen in dienst van de Heer. God heeft ons aan elkaar gegeven om samen de eer van God te vergroten. Dat heilige werk te doen. En zo zien we ze gaan, die 10 mannen plus Gideon. Om de dienst van de Heer te doen, daar op die heuvel. Als alles is opgeruimd, is alles weer nieuw. En in huis geeft dat altijd een fijn gevoel, tenminste dat vind ik. Maar daar nog des te meer, want dan zien we de rook opgaan. De rook tot eer van God. Waar de dienst van de Heer weer zijn begin heeft. Des te meer, ook in uw hart, in uw leven, dat je het zingt, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. Als je zo vol bent om de Heere te dienen. Maar er was nog iets, dat derde wat we nog de aandacht vraagt, de reactie. Reactie op wat gebeurd is, ten slotte. Het is net als thuis, als je het opgeruimd hebt. En dan komen ze thuis, wat heb je hier nou gedaan? Waar is dat meubel? Ja, ik heb afgevoerd naar stort, want we kunnen het niet meer gebruiken. En je voelt gelijk, dit valt niet goed. Maar hier ook, men komt er al snel achter, de knechten. Ze zien die stier niet meer staan, die al 7 jaar daar stond in de stal van Joas. Hij is weg. Alles is anders daar, op die heuvel, er is geen bos meer. Maar er stond een mooi altaar, wat nieuw gebouwd is. En ze komen snel achter Gideon. Gideon is die spelbreker, die afbreker. Zo is zijn naam. Afbreken betekent zijn naam. Altijd, hè, die Gideon. En je voelt die wonden zo strimmen. En zo zien we het volk staan voor het huis van Joas. Men wil niet breken voor de dienst van de Heere. Men wil niet buigen voor God. Men wil vasthouden aan eigen gedachten. En ze zeggen, we zullen hem eens leren. Kom hier met Gideon. Dan zullen we hem eens. Ze willen hem slaan. Met grote woorden worden hier gebruikt. Ze willen hem verbaal ombrengen. Met woorden, maar soms kan het ook heel geniepig gaan. En zo staat Gideon dus in de dienst van de Heere. De opdracht uitgevoerd, vol dankbaarheid naar huis gegaan. Maar dan komt ineens alles tegen hem in. Is dat niet herkenbaar? Want hoe je het wendt of keert, Staan in de dienst van de Heere roept weerstand op in deze wereld. Wie ben je wel dat je... En u vult het maar in. Misschien zit u zelf al hier te luisteren in de kerk of thuis. Als dit dan het leven is, wat denkt u wel, die dominee? En je hebt niets met het woord van God. Afwijzing. De eerste reactie. Maar dan blijkt ook dat er een andere reactie is. Dat je verwonderd bent. Dat God zo nabij is en uit een onverwachte hoek komt daar verdediging. Wat is God dan een verrassend God, gemeente? Door onze strijd heen komt er ineens iemand naar u toe en zegt, hé, wat vind ik dat mooi dat je dat gedaan hebt. Zelfs staat vader Joas in de deur gaat voor Gideon. Ga jij maar naar binnen, had hij gezegd. Nota bene de eigenaar van het altaar. De burgemeester van het dorp. Hij heeft ingezien. Dit is de weg. Niet Baal. Niet die Astarte, die goden. Die wel een mond hebben, maar niet spreken. Die wel ogen hebben, maar niet zien. Maar de weg is omhoog, naar God toe. Als Baal dan God is, zo geeft hij tot antwoord aan al die woedende menigte buiten op de straat. Laat hij dan strijden, laat hij hem dan straffen. Dan zal het wel goed komen, want dan is Baal God. En dan zien we opnieuw die strijd oplaaien op het begin van die morgen. Maar Joas gaat voor Gideon staan. Joas komt tot nader inzicht. De dienst van de Heere is veel groter. God is veel groter dan afgoden. En Gideon krijgt een andere naam. Niet afbreker. Maar strijder tegen Baal. Opstand tegen Baal. Of laat Baal het opnemen. Laat Baal strijden tegen Gideon. Je kunt het beide manieren vertalen. En zo krijgt Gideon een andere positie. Wordt de richter. Door de eerste daad. Gaat hij staan in dienst van de Heere. Krijgt een positie in de strijd tegen God. Tegen de vijanden van God. Mag hij staan in de dienst van God. Want zo komt de vraag aan het eind van de preek ook naar ons toe. Wat geeft u voor reactie op die opdracht? Op wat u om u heen ziet? Wat u ziet in het woord van God, wat u hoort van hem? Het is net als bij Gideon, twee manieren, dat weet u wel. Of je houdt je nog krampachtig vast en denkt dat ik weet wel hoe het moet en ik denk wel dat en ik denk wel ik. Stomme beelden, stomme gedachten. Gedachten die je niet kunnen bewaren. Waarvan Psalm 115 zingt. Die goden gaan weg en de makers van die goden ook. Zij delen dus niet in die levensvreugde. Dat is dan ook uw leven. Zegt u dat? Of komt u vanmorgen tot ontdekking? God is hoger dan alle goden. Dan alle gedachten van de wereld. Dat u vandaag buigt voor het eerst. En telkens weer. Dat u oren opent. En zo luistert naar deze opdracht van God. Om de strijd aan te gaan tegen wat u lief is. Hoe kan ik, zegt u? Door Gods kracht. De geest is uitgestort. Om zo vervuld met die liefde van God, met die vrede van God, kunt u verder gaan. Want God is altijd groter. En dan zegt u toch na. Wee u. Als u tevreden stelt met ook iets minder dan God. Ja, dan kun je soms van mensen verlaten zijn. Maar als God voor ons is, wie zal dan ooit tegen ons zijn? Jezus gaat ons voor. Op Hem mogen we zien. En Hij gaat met ons mee. Hij weet precies wat u nodig heeft en leidt u zo door het leven. Daarom hoor naar zijn stem. En weet u zo bekrachtigd door zijn geest. Omdat u straks mag thuiskomen. Bij God. En hij zegt, en u moet zeggen. Ik was onheilig. Maar ik ben al geheiligd. Door het bloed. Van het lam. Amen. Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ja, Heer mijn God. Ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Psalm 86 vers 6. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Heere almachtige God. Zo hebt u uw woord gesproken tot Gideon in de nacht. Vanmorgen tot ons, hier in de hervormde gemeente van Waarder. Geboden om ons leven in uw dienst te stellen. Om opruiming te houden. Ja, om die strijd aan te gaan. Met wat in ons zit. Gedachten, gevoelens, zonden. Heer, hoe zouden wij kunnen als u ons niet bekrachtigt? Hoe zouden wij het doen als u niet met ons bent en de strijd voor ons uit heen voert? Heere, wij bidden, ga u ons voor en vervul ons en geef geopende ogen, opdat we zien waar het misgaat, opdat wij ons leven heiligen door u, vanuit uw heiligheid, vanuit uw bloed. Want in het bloed zit kracht. Kracht tot overwinning. En Heere, zo hebt u alles voor ons volbracht. Die vrede. Maar ook die strijd. En mogen wij uw voetstappen drukken. Heere, laat dat ons leven mogen zijn. Telkens weer. En als we zonder u door het leven gaan, Heer, dat we vandaag wakker geroepen zijn. Gaan inzien dat het leven zonder u leeg is. Niet de naam van leven kan dragen. Heer, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Heer, ga zo de gemeente van Waarder voor. Bind haar aan elkaar. Omdat ze gezamenlijk elkaar mogen ondersteunen in het leven met u. In de gesprekken, de kring in het winterwerk, de zondagse diensten. Heren, wij bidden voor dominee Tramper als hij de gemeente mag voorgaan. Stel hem tot een zegen. Dat hij een goede ingang mag hebben zo in de eerste maanden hier. Samen met zijn vrouw, de kinderen. Heere, wees hen nabij en vervul hen met uw liefde, opdat hij uw woorden mag zaaien, samen met de ambtsbroeders. Stel ook hen tot een zegen, te midden van alle druktes, van het bestaan, van het gezinsleven. Heere, wees nabij. Heere, wij dragen elkaar ook aan u op in de zorgen van het leven. Want er is nogal wat. Wij zijn mensen van de dag. En daarom zoeken we onze hulp en onze bijstand bij u. In onze ziekte, in onze zorg, in ons verdriet. Heer, wij bidden voor mevrouw de Hoog. Wij zijn erbij. Nu verdriet in haar leven gekomen is. Te midden van de zorgen. Ook om haar gezondheid. Wees nabij. In de weg die zij moet gaan, hun kind te moeten verliezen. Maar denk ook aan familie Olieman, die hun moeder moet verliezen. Zegen hen met troost en nabijheid. Heer, wij bidden voor de familie Oskam. Wat aangrijpend om gescheiden te moeten worden vanwege een operatie. Heer, wij bidden dat de operatie goed mag verlopen. En dat die Roskamp weer snel thuis mag komen, op krachten mag komen. Heer, bid ook voor mevrouw Roskamp, wees haar nabij. Als zij naar Maarsen verhuist voor een bepaalde tijd. Om daar verzorgd te worden nu haar man het niet kan. Zegen hen met kracht, met liefde en geduld. Met uw nabijheid. Heer, wij danken u met de Heer Treur dat hij weer mocht thuiskomen na de operatie aan zijn heup. U hebt alles wel gemaakt, geef hem ook verder herstel. dat de pijn mag verdwijnen en dat de revalidatie hem goed mag doen. Zegen hem in alles, met allen die hem lief en dierbaar zijn. Heer, zo bidden we voor onze jonge mensen, die staan in deze maatschappij waar zoveel op hen afkomt. Voor onze kinderen, geef hen ook de kracht. Geef hen geopende ogen ook, dat ze mogen zien dat u die levende God bent. En dat u zo waard bent om gediend te worden. Want het is toch een liefdedienst om u van kinds af aan te dienen. En Heere, doe hen dat beseffen. Vervul hen met uw geest. En leid hen in hun leven. Wij bidden voor deze wereld. De wereld waarin wij leven, waarin uw kerk een plaats heeft. Zij het soms vol zorg. Zij het soms vol druk en vervolging. Heer, wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Laat Satans rijk verstoord worden. Breek het rijk af van de boze. En bouw uw koninkrijk door alles heen. Ook onder uw volk Israël. Laat ze mogen zien dat Jezus werkelijk de Messias is. De Verlosser. Dat waren niet de richters. Dat waren ook niet de koningen. Dat waren ook niet de wetsgeleerden. Maar dat bent u alleen. Heere, wees er nabij, ook in de strijd die gevoerd wordt rondom het land. De aanvallen die ook weer afgelopen week plaatsvonden. Met alle gevolgen van dien, aan moeite, aan strijd. Heere, wees nabij. Heere, wij bidden voor alle ontwikkelingen in deze wereld. Van bosbranden en overstromingen. Van de pandemie. Waar wij soms geen raad weten. Mogen toch vanmorgen belijden. Doch onze ogen zijn op u. Alleen. Laat dat ons leven zijn. Heere, wij bidden zo voor elkaar. Gaat u met ons mee. Geef ons de rust die we nodig hebben in deze vakantietijd. Misschien zijn er verschillende gemeenteleden weg. Wilt u ze veilig thuis brengen? En als we thuis hier zijn, geef ons een goede tijd. Dat we zo aan het einde van de vakantie verwonderd mogen zijn over uw liefde. Over de rust die u gebracht hebt. Over uw bewarende en sparende hand. Heere, zo bidden we voor elkaar. Zegen ons op deze dag. Breng ons vanavond opnieuw hier samen. Of dat we weer verbonden mogen zijn met de gemeente. En zegen dan ook onze oude dienaar. Die ook hier het woord mag bedienen. En geef zo een gezegende dienst. Dat uw woorden, dat uw aanwezigheid gemerkt mag worden. En uw naam geëerd zal worden. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 116, het 10e en 11e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heren aan. Psalm 116, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere, zowel hier in de kerk als thuis met ons verbonden. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.